Luister naar de AD Voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
En mevrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar
hebben we het niet over? They're back. Hè?
Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee. Geen voetbal meer vanavond.
17:15 ging de telefoon. En niet één keer, maar een keer of 6 achter elkaar.
Beluister hem in je favoriete podcast app.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is donderdag, 21 maart. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag de vrouwenfiets van Johan Museeuw. Parijs-Roubaix 1994. André Tschmiel wint na een apocalyptische race vol regen, sneeuw, hagel en modder. Toch is er achteraf maar één gespreksonderwerp. De vrouwenfiets van Johan Museeuw. Het volgende verhaal werd gepubliceerd in het prachtige Belgische wielertijdschrift Bahamontes. De tekst is van Jonas Heijerik en de titel Een Bianchi fiasco. Een vrouwenfiets in de hel.
Il salue le public, il a raison. On va vous laisser savourer avec lui cet immense succès. Oui, Tschmiel, c'est un grand, grand vainqueur de Paris-Roubaix.
Zondag 10 april 1994, Roubaix, 279 kilometer. Johan Museeuw draait de mythische velodroom de Roubaix op. De grijze troosteloosheid van de Noord-Franse industriestad achter zich latend. André Tschmiel staat dan al op het erepodium, de kasseisteen richting hemel. De Leeuw wordt die dag 13e, ongeluksgetal. Ver weg van het podium, de kassei en de bloemen en niet goed genoeg voor de kopman van GBMG, die een week eerder tweede werd in de Ronde van Vlaanderen, de klassieker die hij het jaar voordien won. Het gezicht van Museeuw staat op onweer als hij de finish overschrijdt. Maar het is niet die 13e plaats die Museeuws humeur tot ver onder het vriespunt heeft doen zakken. Het is het vehikel waarmee hij bijna 250 kilometer heeft moeten afwerken. Een Celeste Bianchi. Het model, dat er door zijn vreemde geometrie uitziet als een vrouwenfiets, is speciaal gemaakt om Parijs-Roubaix te winnen. Dit is het verbijsterende verhaal van die fiets. Zondag 10 april 1994, Compiègne, 0 kilometer. In het startdorp is het druk aan de teambus van GBMG. Wielerliefhebbers staan geagiteerd te wijzen naar de futuristische vrouwenfiets met koerstuur die tegen de bus staat te blinken. Ook de dubbele vering valt op, zoals bij mountainbikes die op dat moment furoren maken. Een verende voorvork en nog opvallender, een vering in het frame zelf. Je voelt de opwinding, trillend in de koude lentelucht. Deze Bianchi is het geheime wapen waarmee de discipel van Patrick Lefevre naar zijn eerste overwinning in Roubaix moet fietsen. Het onding van Museeuw mag dan wel speciaal zijn. Het is niet de eerste keer dat een tweewieler monde doet openvallen in Compiègne. Het is in die jaren namelijk een gewoonte geworden dat renners met een specialeke uitpakken op de kasseien van Lanvers du Nord. De Canadees Steve Bauer verscheen een jaar eerder aan de start met een extreem lang en laag bij de grond hangend frame. Het had veel weg van een semi-lichtfiets. Op de aluminium buizen stond de naam van de producent in fijne letters, Eddy Merckx. Bauer had meer dan 6 maanden met die fiets getraind om zijn lichaam te laten wennen aan de vreemde positie. De Motorola-renner werd die dag 21ste. Zijn semi-lichtfiets werd nooit meer teruggezien in het peloton. Maar dé grote innovator was, zoals vaak in die tijd, Greg LeMond.
LeMond, he's riding his aerodynamic bike, wearing his aero helmet and using his narrow aero handlebars. And he says he feels strong.
Nadat hij in 1989 de Tour had gewonnen dankzij zijn speciaal triathlonstuur, wilde hij ook met nieuwe technologie het verschil maken in Parijs-Roubaix. LeMond en zijn team Z, ploegmaat Gilbert Duclos-Lassalle, stonden in 1991 als eerste aan de start van de helle klassieker met een geveerde voorvork van het merk RockShox. De Amerikaan kwam die dag echter niet in het stuk voor en ook de Franse kasseivreter kwam niet verder dan een 12e plaats. Maar de oude krijger had wel gevoeld dat die speciale vork hem voordeel opleverde als hij vol gas over de kinderkopjes denderde. En dus stond Duclos een jaar later met hetzelfde materiaal aan de start. En dit keer met resultaat. Duclos-Lassalle won. Net als in 1993. Dat jaar klopte de toen 39-jarige Fransman Franco Ballerini.
Down the back straight. Ballerini has looked, he's looked back and Lassalle has gone. Duclos has gone, he's got the lead. Ballerini still takes his slipstream. He's going to have to come in the tailwind in the home straight. Ballerini will have to move in the last 50 meters now as Duclos Lassalle goes for goal for the second year.
Toen die na de finish de ploegbus opstapte, ontstak hij in een Italiaanse furie. Ik had verdomme ook zo'n verende voorvolk moeten hebben. Dan had die oude Fransoos me nooit kunnen kloppen. Ballerini was niet de enige die dacht dat Duclos-Lassalle zijn zegen te danken had aan deze innovatie. De volgende jaren reed bijna iedereen met een verende voorvolk naar Roubaix. En bij Bianchi begonnen ze te broeden op een plan waar de hele wielerwereld versteld van zou staan, dachten ze. December 1993, op restaurant ergens in Vlaanderen. Patrick Lefevre, ploegleider bij GBMG, krijgt de mensen van fietsensponsor Bianchi over de vloer. Félice Gimondi maakt deel uit van die delegatie. De voormalige Tour, Giro en Vuelta winnaar is het uithangbord van deze prestigieuze Italiaanse fietsenmaker. En met veel enthousiasme vertelt hij over hun nieuwe model dat op dat moment volop in ontwikkeling is. Het wordt een fiets speciaal voor Parijs-Roubaix. Ontworpen door de Canadese designtak van het bedrijf en gefabriceerd in de wereldberoemde Reparto Corse van Bianchi. Dit vehikel wordt de ultieme machine om doorheen het bos van Valère-Arenberg te denderen. Dankzij de combinatie van de geometrie van een wegfiets met die van een mountainbike. Kortom, kraaien de Bianchi-heren, deze fiets zal voor een mirakel zorgen. Lefevre knikt. Je weet het maar nooit. Donderdag 7 april 1994, 's ochtends, Waregem. Drie dagen voor die day vertrekt de GBMG-ploeg vanuit het Beaulieu-centrum in Waregem, de vaste uitvalsbasis van het team tijdens het klassieke wielervoorjaar, naar het noorden van Frankrijk. Op het programma een verkenning van de laatste 100 kilometer van Parijs-Roubaix. Net voorbij het bos van Valère worden de fietsen één voor één uit de camion gehaald. Laatste exemplaar, de speciale fiets voor Museeuw. Die is dinsdagavond gearriveerd, maar nu zien de renners hem pas voor het eerst. Eerst blijft het relatief stil. Daarna stijgt er geroezemoes op. Dit hebben de renners nog nooit gezien. Dit lijkt toch op een vrouwenfiets? Lachen durven ze niet. Ten eerste is het de fiets van hun kopman. En ten tweede weet je maar nooit dat dit monster op twee wielen, zo lelijk is hij, straks de sleutel naar het succes blijkt te zijn. Hebben de heren van Bianchi trouwens niet gezegd dat dit prototype meer dan $20.000 gekost heeft? Iedereen maakt zich klaar om te vertrekken. Of nee, niet iedereen. Joan Museeuw is formeel. Vergeet het, op dat ding rijd ik niet. Geef mij maar mijn gewone Bianchi. En als de kopman vraagt, draaien de mechaniciens. Gelukkig is er Carlo Bomans. De ploegmaat van de Leeuw stelt zich kandidaat om het futuristische vehikel aan een test te onderwerpen. Na één kasseistrook knijpt Bomans de remmen dicht. Hij is merkbaar opgewonden. Johan, deze fiets is fantastisch. Je voelt de kasseien haast niet. Het verschil met de gewone koersfiets is enorm. Je moet het zelf proberen. Museeuw gaat overstag. Hij ruilt zijn gewone wegfiets in voor de wijvenfiets. Naarmate de kasseikilometers vorderen, wordt de grijns op Museeuws tronie breder en breder. Zegt hij s'avonds tegen kamergenoot Fitte Peters: deze fiets is een zegen. Hij kan me straks de overwinning opleveren. De fiets ook even testen op normaal wegdek? Daar denkt op dat moment echt niemand aan. Donderdag 7 april 1994, 's avonds in Waregem. Mechanicien Patrick Vermeulen en zijn Italiaanse collega kuisen de fietsen na de verkenning van de hel. Een Italiaanse vloek doorklieft de avondlucht. Vermeulen kijkt om. Zijn collega is ontzet en kan het amper geloven. Een breuk in het frame van Museeuws nieuwe fiets, net boven het bracket, aan de vering. overleg op het hoogste niveau. Wat nu? De Bianchi Boys zijn formeel. Paniek is onnodig. Ze zullen een nieuw frame laten maken. Eentje dat zwaarder en steviger is. En met aangepaste vering. Lefebvre en co. moeten zich geen zorgen maken. Alles komt goed. Zaterdag 9 april 1994. 's avonds Compiègne. In het familiehotel waar de ploeg traditioneel overnacht voor de helle klassieker is alles en iedereen klaar voor morgen. Behalve de fiets van de kopman. Het nieuwe frame is pas een kwartier geleden geleverd. Het weegt zwaarder dan het vorige en het oogt robuuster. En nu is het aan mechanicien Patrick om de tweewieler rij klaar te maken. Vermeulen is tot een stuk in de nacht bezig om alles te monteren. En toch heeft hij er geen goed oog in. Hij is niet de enige, want ook Museeuw heeft twijfels de volgende ochtend. De Leeuw weet dat zijn bolide comfortabeler dan eerder welke andere fiets dan ook over de kinderkopjes zou knallen. Maar de framebreuk en de gedachte dat hij deze nieuwe fiets niet heeft kunnen testen zitten hem niet lekker. De beslissing wordt voor hem genomen. De Bianchi-delegatie laat er geen twijfel over bestaan. Museeuw moet starten met deze fiets.
The first big obstacle of the race today, the dreaded forest of Arenberg, and the crowd is reported to be enormous.
Zondag 10 april 1994, Arenberg, 160 kilometer. De regen valt al de hele tijd met pakken uit de lucht, afgewisseld met smeltende sneeuw en hagel.
There's Duclos Lazelle on the right, he's gone off into the crowd, in fact they've fallen behind him, and they're piling up, down in fact goes Huntermark, down is Sean Yates, they're now reaching for the bikes and this is absolute chaos here.
Het verschil tussen de kasseistroken en de akkers ernaast is nog amper zichtbaar. Alles is herschapen in één glibberige modderbrei waarop recht blijven een huzarenstukje blijkt.
Oh, quel course. Quel course.
Renners vallen als vliegen. Sommigen roepen om hun moeder. Anderen stappen af en zoeken de warmte van de bezemwagen op. Het wielerjournaaien is unaniem. Dit is een van de meest mythische Parijs-Roubaix ooit. Dat merken ook de Nederlandse commentatoren Mart Smeets en Jean Nelissen bij het induiken van het bos van Wallers-Arenberg. Nelissen zegt, hier begint het slippen en glijden. Smeets, massale valpartij, alles dendert over elkaar, daar liggen ze. Nelissen, dit is de plek van het drama, de legendevorming. Museeuw blijft recht op zijn Bianchi. Voor, nog achter Tuub loopt leeg. In tegenstelling tot die van vele anderen. De Leeuw rijdt in de voorposten het bos uit. En daar waar hij anders van steen naar steen hotste en botste, is hij met zijn speciale fiets relatief comfortabel het bos doorgekomen. Museeuws moraal klimt naar ongekende hoogtes, dankzij zijn fiets en de gewaarwording in zijn benen. Hij brieft Lefebvre, ik heb een superdag. Zondag 10 april 1994, 219 kilometer. Nog 60 kilometer tot de streep. Ballerini demareert. Museeuw gaat hem halen. Tchimiel demareert. Iedereen blijft zitten. Maar wanneer Franco Ballerini en Gilbert Duclos Lazelle allebei kort na elkaar lek rijden, zet Museeuw op zijn eentje de achtervolging in. Achter hem maakt het noodweer steeds meer slachtoffers. Motoren van de televisie slippen over het parcours. Een paar gaan zelfs onderuit. Volgwagens rijden zich vast in de eindeloze stroom modder en bagger. Twee ploegauto's blijven onverstoorbaar hun plaatsen opeisen achter hun renners. Die van Lotto met Jean-Luc en Jean-Jacques van den Broeke. En die van GBMG, waarnaast Patrick Lefebvre, een directeur van warenhuisketen GB, heeft plaatsgenomen. Op de gewone macadam en na elke bocht begint Lefebvre iets op te vallen. Hij schreeuwt naar de Italiaanse mechanicien op de achterbank. Johan, zijn fiets vouwt telkens een beetje samen wanneer hij kracht zet. Wellicht door die vering. Dat is toch niet normaal? Dat moet krachten kosten. De mechanicien knikt. In de wagen voelen ze nattigheid.
But there's not the same fire now in the legs of Johan Museeuw.
Intussen is het man tegen man. Museeuw versus Tchimiel. De Flandrien versus de Moldavië.
And there as I speak, 29 seconds, so Museeuw is going backwards.
De zwijgzame versus de stugge. En terwijl de wind ongenadig hard blaast, doen de broers van de Broeke hun job. Ze sturen hun wagen zo vaak mogelijk tot naast hun kopman, zodat hij uit de wind komt te zitten. 15 seconden daarachter vloekt Lefebvre zich een ongeluk. Hij vindt het niet kunnen wat zijn collega's doen, maar op een straf rekent hij niet. Lefebvre weet dat de Van de Broekers bij La Redoute ploegmaats waren van Jean-Marie Pecheux, de wedstrijddirecteur van vandaag. En natuurlijk knijpt hij een oogje dicht voor wat die twee daar allemaal uitsteken. Wanneer de kloof nog 6 seconden bedraagt, Museeuw kan Smiels hartenklop bijna horen, schreeuwt Lefebvre tegen de hoge pief van GB: ik ga naast Johan rijden, zodat jij hem een bidon kan geven. Slim gezien. Als Museeuw die bidon 2 seconden vasthoudt, terwijl Lefebvre gas geeft, zit de leeuw meteen in het wiel bij het Smiel. Drie werf helaas. De man met hemd en das heeft geen notie van koers. Laat staan dat hij de trucken van de voor kent. Hij geeft Museeuw de bidon en trekt meteen daarna zijn hand terug. Godverdomme, de vloek van Lefebvre overstemt alles. Plan mislukt. En Museeuw, die kraakt. Zijn benen lopen vol. Hij krijgt de pedalen nog amper rond. Wat voelt die fiets plots zwaar en log aan? En wiebelt dat frame niet enorm? Al snel bedraagt zijn achterstand meer dan een halve minuut. Maar winnen kan nog altijd. Eén lekke band voor Tjmiel volstaat. Zondag 10 april. 260 kilometer.
Museeuw is in trouble. I'm not sure. And he can't get his feet out of the cleats here. Now it's a completely new bike prepared for Paris-Roubaix. And it may well, he's about to fall off. In fact, he's balancing superbly and they saved him.
Het noodlot slaat toe. Museeuw steekt zijn hand op. Pech. Smeetsen en Nelissen zien het allemaal gebeuren vanuit hun commentaarcabine. Nelissen: oi, 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 wat een drama zeg. Smeets: alles gebeurt hier in deze koers. Nelissen: zijn ketting ligt eraf en hij heeft een lekke band. Museeuw vloekt. Hij beseft dat het over en out is. Tenzij de fietswissel supersnel is. Museeuw doet teken naar de volgwagen en mindert vaart. Hij probeert zijn voeten uit de pedalen te halen. Dat lukt niet. Hij schudt, wringt, stampt. Zonder resultaat. Het lijkt wel of die verdomde kade meebeweegt. Hij zal toch niet gebroken zijn. Smeets: hij krijgt zijn voet niet uit de toeclips. Wringen, zaag het af. Nelissen: jeetje, wat is dit? Smeets: dit kan Spielberg niet regisseren. Museeuw staat bijna stil, maar zijn voeten krijgt hij nog steeds niet uit de klikpedalen. Net op het moment dat de gistelnaar domweg omver lijkt te kukelen, springt er een mechanicien uit de GB-volgwagen die Museeuw opvangt.
The trouble is that Museeuw probably hasn't been off that bike since he started. And those cleats were designed to hold the feet harder than normal because of the cobblestones. And in fact, they should have tried it beforehand, but he can't get them out.
Na enkele seconden wringen is Museeuw verlost van zijn klikpedalen en van zijn fiets. Hij duwt zijn Bianchi de gracht in. Smeets juicht: weg met dat ding! En nu op een echte fiets. Het is de laatste keer dat de vrouwenfiets van de Leeuw in beeld komt. De resterende kilometers legt de latere wereldkampioen van Lugano af op een gewone koersfiets. Met het gekende resultaat. 13e. Zondag 10 april 1994. 4 minuten over 5. Velodrome de Roubaix. De Bianchi-delegatie staat er beteuterd bij aan de finish. Ze rekenden op een triomf van Museeuw en een triomf van hun fiets. Het is een afgang geworden. Eén die dubbel zo hard aankomt omdat ze intussen gehoord hebben dat het futuristische frame gebroken is. Ergens aan het bracket. De Bianchi boys beseffen dat dit geen goede reclame zal opleveren. Er zit maar één ding op. Die fiets moet verdwijnen. Zo snel mogelijk. Mechanicien Patrick Vermeulen krijgt de opdracht de fiets meteen na de finish in de Bianchi camion af te leveren. Museeuw, Bowmans, Lefebvre, Vermeulen. Niemand krijgt hem daarna nog te zien. Het Bianchi-onding lijkt opgelost te zijn. Verdwenen van deze aardbol. Er zou geen tweede koers meer komen. Meer dan $20.000 voor 270 kilometer. Het is een dure grap. En waar Museeuw en co. nooit mee hebben kunnen lachen. Luisterde naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Luister naar De Pacer, de podcast voor en door hardlopers.
Dat je niet weet of het aan de marathon ligt of aan alle beertjes, weet je wel.
En iedereen denkt dat het gaat om het winnen, maar het gaat niet alleen om winnen.
Er zit echt nog wel een onder de 220 loper in je. En ik ga daar ooit wel voor.
Beluister hem in je favoriete podcast app.